welkom bij aflevering 46 van de Country Bobcast. De plek waar we het walletje bij het schuurtje laten, het kaf van het koren scheiden en spijkers met koppen slaan. Mijn naam is Bob en vandaag is het dag 742 van de bezetting. En er is ons onder het mom van gezondheidszorg of gezondheid... is ons natuurlijk een hele hoop bullshit verkocht de afgelopen 2 jaar, maar... Ik zat er nog zo eens over na te denken. En het is ook eigenlijk op zich niks nieuws. Hè. Dat ligt wel een beetje in het verlengde van wat we al kennen. Een mooi instituut wat dat betreft. Hè, wat bullshit verkopen betreft is het voedingscentrum. Die zit ons echt al... hoe lang bestaan ze? 20, 30 jaar of zo? Dat zit ons al bullshit te verkopen. En het niet uitsluitend hoor, ze zeggen ook wel eens een keer wat goeds, maar in principe is wat ze ons voorschrijven voor wat betreft dieet en zo, dat is gewoon onzin. Volgens mij heb ik dat al eens een keertje eerder gezegd, maar ja, die hele schijf van 5 die is eigenlijk gewoon gebaseerd op economische principes. Hè. Dat is gewoon van dit is wat we kwijt moeten. Aan mensen. Dus dan schrijven we dat voor als voorkeursdieet. Hè? Zoals melk en granen eigenlijk voornamelijk. En een beetje vlees en een beetje vet. En dat is dan die hele schijf van 5. Maar het is me toch wel duidelijk geworden de afgelopen jaren dat graanproducten en zo niet per se heel erg gezond voor je zijn. Want dat houden ze ons steeds maar voor, hè? Dat je veel vezels nodig hebt en zo. Maar dat schijnt toch allemaal niet zo simpel te zijn. Dat het ook een beetje gebaseerd is op verouderde principes eigenlijk. Kijk, het idee is dat wat er in je spijsverteringskanaal zit... Dat moet er zo snel mogelijk uit. Dat is eigenlijk de gedachte erachter. En een manier om dat allemaal een beetje te bespoedigen... dat is veel vezels nuttigen, want dat schuurt lekker. Hè? Dus het schuurt en het irriteert je binnenste... en dan moet dat er snel uit. Dus het vergroot in dat opzicht een beetje de doorloopsnelheid van je spijsvertering... Het blijkt toch niet per se heel erg gezond te zijn. Ik geloof dat dat ook in veel gevallen een oorzaak is voor spastische darmen en dat soort dingen. En dan blijkt dat mensen met allerlei voedselallergieën en zo op een gegeven moment ook gewoon geen granen meer kunnen eten. Omdat ze gewoon er niet meer tegen kunnen, weet je. Dus wat dat betreft worden gewoon een beetje voorgelogen en... Datzelfde geldt voor zuivel. Hè? Dus op zich is daar niks mis mee, denk ik. Maar ik heb dat zelf allemaal niet onderzocht, zeg maar. Maar je hoort dan al wel eens wat en je leest wel eens wat. Maar dat zuivel in principe meer voedingsstoffen aan je lichaam onttrekt dan dat het toevoegt. Hè? Dus als je zegt van nou, het is een goede bron van calcium. Er zijn dan ook wel onderzoeken waar dan uit blijkt dat melkconsumptie juist leidt tot botontkalking. Juist leidt tot tandbederf, omdat het dan in je lichaam weer wordt omgezet in suikers. En die suikers die rotten dan van binnenuit eigenlijk je tanden weg. Dus het is een heel... heel verhaal eigenlijk. Hè? Je hoeft het allemaal niet zo één op één te accepteren van voedingscentrum. Dat wat zij zeggen goed is voor je gezondheid of zo. En dan zat ik een tijdje terug, had ik ook die BMI-calculator van hun gedaan. En zij vonden volgens die calculator was 65 kilo. Dat was dan wel een gezond gewicht voor een volwassen vent. Maar... dan ben je wel een klein mannetje hoor, als je 65 kilo weegt. En het mocht wat hun betreft, mocht het ook nog wel wat lager. En nou is BMI is toch al niet zaligmakend hoor, want dat is gewoon maar indicatie van een gezond gewicht. Maar volgens mij zitten ze daar gewoon een beetje aan te sleutelen. Want ik weet nog wel, toen ik 70 kilo woog, toen was ik echt wel mager, weet je wel. En ik zit nu tegen de 90 aan, dus dat is misschien ook een beetje overdreven. Maar als ik 65 kilo zou moeten wegen, nou, volgens mij heb je het dan over fucking concentratiekamp gezichten. Dus die zijn allemaal gek daar zo. En ja, god, en het is niet alleen het voedingscentrum, hoor. Er zijn er nog veel meer die allerlei onzin zitten te verkopen. En ook over dat verzadigd vet dan zo slecht voor je is. En dat cholesterol per definitie ongezond is en zo. Maar dat is allemaal niet. Het is allemaal niet zo zwart-wit. Hè? Dan word je echt wat dat betreft een hoop bullshit verkocht. En zoals ik al zei, dat is onder andere vanwege economische principes. Of vanwege wat ze ons proberen te slijten eigenlijk. En het is ook vanwege wat ze ons willen afpakken. Hè? Want het heel veel is gericht op het. Het ontmoedigen van vleesconsumptie. Ze willen gewoon ons van het vlees af hebben eigenlijk. En nou is die schijf van 5, dat is al een soort van slavenvoer wat mij betreft. Hè? Melk en granen, maak er een papje van of zo. En dan heb je het. Hè? Dan is gewoon je slavendieet, zeg maar. En nou wordt zelfs melk steeds meer ontmoedigd eigenlijk. Hè? Want ze willen ook van die hele veestapel af. Dus dan moet je maar amandelmelk gaan zitten drinken en zo. Nou, ik heb het wel eens geprobeerd, maar het is echt fucking disgusting gewoon. Ik snap echt niet dat mensen dat drinken, hoor. Dus ja, ze proberen ons eigenlijk van het vlees af te krijgen. Ze komen toch echt wel met zorgelijke alternatieven wat mij betreft, hoor. Want er is best wel veel gezegd en geschreven de afgelopen jaren over laboratoriumvlees. Dat ze dat dan als het ware op de kweek zetten en dat dan je proteïnebron wordt. Maar ja, ten eerste lijkt me dat helemaal niet efficiënt economisch gezien. Ik bedoel, dat zou dan wel gigantisch opgeschaald moeten worden. Wil je daar iets aan hebben? En ik weet niet, in principe heb je het dan over een industrieel product. En van wat ik heb begrepen is het in de kern gekweekt van kanker. Het tumorweefsel, zeg maar. Ik geloof niet dat je dat nou per se dat nou per se gezond is om dat te eten of zo. Ik bedoel, als je dan bedenkt dat wat je eet, dat wordt zeg maar onderdeel van jezelf. Dus je zit gewoon kanker te eten dan. En dan, ja, op een gegeven moment dan word je ook kanker natuurlijk. Ik bedoel, wat dat betreft, kan ik toch de gedachte dat ze ons echt ziek willen maken en dood willen hebben, kan ik toch moeilijk van me afzetten als ze met dat soort alternatieven komen. Dus proberen ze natuurlijk ook ik denk inmiddels al wel 30 jaar of zo, proberen ze dat het eten van insecten trending te krijgen. Hè? Dat moet hip zijn gemaakt, maar ja, mensen willen er nog niet echt aan en volgens mij is het wel terecht ook, maar ik weet het nog wel, ik denk dat het toch al 30 jaar geleden is, letterlijk, dat was een keertje in een 5 uur show, geloof ik, met wat was het? Catharine Keil, weet ik het. En dan gingen ze meelwormen eten. Zo lang gaat dat al terug. Hè? Dat was dan, dat werd toen ook al gepresenteerd als een delicatesse. En die presentatrice die was dan heel dapper en heel soort van. Ja, die vond het allemaal heel spannend en zo. Om dan wat meelwormen op een toastje te eten. En het smaakte dan toch wel lekker. Maar zo gaat dat al 30 jaar. En dat is niet alleen dat ene programma, maar je ziet dat steeds. En ja, tenminste tegenwoordig kijk ik geen tv meer. Maar ik heb dat al zo vaak gezien. Reportage op Editie NL Een item in het nieuws, weet je wel, over dat we dan toch maar eens insecten moeten gaan eten. En ze houden nogal vol met dat hele verhaal. Maar fuck dat, weet je. Ik bedoel, ik heb ook wel eens gezien dat... Wat ze dan ook zeggen is van... Ja, er zijn miljoenen mensen wereldwijd die insecten eten. Ik denk, ja, leuk, maar daar hoef ik er niet een van te zijn. We hebben hier toch koeien en kippen en varkens en zo. Dan ga ik toch geen insecten zitten eten. Ben je gek of zo? Maar ja, die miljoenen mensen wereldwijd die dan insecten eten, die doen dat omdat ze gewoon geen betere bron hebben van proteïne. Ik bedoel, ik zag wel eens een keer zo'n reportage uit Afrika. En dat was dan een... ik weet niet of het nou echt een stam was, maar in ieder geval een dorp ergens in Afrika. En die hadden dan een soort van seizoensgebonden insectenplagen, fruitvliegjes, soort van fruitvliegjes. Dat je echt wolken van vliegjes langs zag trekken. En dan pakten ze een natte doek en dan gingen ze al die vliegjes uit de lucht vangen. Totdat ze er echt een hele hoop bij elkaar hadden. En dan maakten ze daar een soort van burger van, zeg maar. Een soort van koekje, als het ware. En dat aten ze dan op. Vliegen, flycakes. En ik denk, ja, lekker smakelijk, weet je. Dus ja, dat is dan het soort van insectenconsumptie waar je aan moet denken. En ik kan me ook nog wel herinneren van die Aboriginals. Dat is dan... Ja, dat was denk ik in de jaren 90 of zo dat ik dat zag. Dat ze dus... Gewoon, je hebt nog wel Aboriginals die gewoon oorspronkelijk leven. En wat die doen, die plukken dan larven uit bomen, uit de boomschors. Echt van die dikke, witte larven met zo'n gele kop, weet je wel. En die gooien ze dan in het kampvuur en dan eten ze die op. En ik denk, ja, eet smakelijk, weet je. Ja, ik hoef dat niet, hoor. Tenzij ik echt op sterven naar dood ben of zo, maar... Dat heeft niet mijn voorkeur. Het is gewoon... het is gewoon shit natuurlijk. Als je gedwongen bent om insecten te eten. Dus geef mijn portie maar aan Vicky wat dat betreft. En ja, laten we eerlijk zijn. Het is ook niet alsof je dus... vliegjes of larven of zo uit de natuur gaat halen. Dat wordt ook allemaal weer van die industriële lab zooi. Weet je, van die genetisch gemanipuleerde pleurisbende. Dat worden van die GMO-insecten en die gaan ze dan rioolpulp te eten geven en zo. En ja, dan zit je in principe gewoon indirect je eigen scheid op te vreten, weet je wel. Dat hele plan van insecten eten en zo, nee, gewoon nee. Ja, dat is... Ik vermoed gewoon dat er... of tenminste, ja, ik heb eigenlijk reden om aan te nemen dat... Dat ze gewoon echt bewust het natuurlijke etenspatroon van ons proberen te verstoren. En te perverteren haast. Hè? En sommige mensen doen dat wel echt met de beste bedoelingen, denk ik. Hè? Dat ze echt denken dat ze goed bezig zijn. En misschien zijn ze dat ook wel, dat weet ik niet. Maar alles is zo raar geworden wat dat betreft. Ik ben door de jaren echt heel veel tegengekomen. Je hebt tegenwoordig allerlei meme-diets. Dat als je dan maar dit dieet aanhoudt, dan wordt je hele leven beter. En dan gaat je haar glanzen en dan kom je eindelijk van je eczeem af. Maar er zijn zoveel van die diëten en het kan nooit allemaal correct zijn. Ik bedoel, je kan niet zeggen van nou, dit is het beste, meest natuurlijke dieet... Maar het tegenovergestelde ook. Ja, dus daar klopt iets niet. Ik bedoel, je hebt nou een hele range eigenlijk van diëten. Die varieert van raw vegan tot raw meat. En dan heb je nog intermittent fasting en hard fasting en paleo en keto. En het loopt een beetje uit de hand. Ik bedoel, als ik... probeer te bedenken van ja, wat zou nou een gezond dieet zijn, dan probeer ik me altijd een beetje te verplaatsen in een soort van in een prehistorische mens. Van ja, wat zou die dan hebben gegeten een paar duizend jaar geleden of weet ik veel, 20.000 jaar geleden, whatever. Maar ja, goed, aan de andere kant, we zijn natuurlijk ook geen prehistorische mensen meer. Hè? We zijn, denk ik, als soort toch wel een beetje gedegenereerd eigenlijk. Of misschien ook niet, maar ja, ik denk van wel eigenlijk. Dus ik weet ook niet of het nou echt heel veel zin heeft om prehistorisch te eten. Er is bijvoorbeeld zo'n meme diet gast op YouTube. En die heet dan de Liver King. En die eet gewoon alles rauw. Rauw dierlijk shit. Rauw vlees en rauwe organen en zo. Je moet er maar trek in hebben. Ik weet niet hoor. En ja, ook voor wat betreft dat keto-dieet en zo. Ik wil gewoon normaal eten. Weet je, dat schijnt. Dat schijnt niet meer te mogen of zo. Hè? Want je bent gewoon per definitie fout bezig. Dat is me net aan wie het vraagt. Ja, het meest extreme voorbeeld. Of tenminste, de meest extreme activisten. Naar mijn idee, dat zijn toch wel de vegans, weet je? Want die zijn gewoon vaak, niet altijd, maar vaak zijn die gewoon helemaal gestoord. En ik weet ook wel een beetje hoe dat komt. Omdat ze gewoon zichzelf een soort van hebben geconditioneerd aan de hand van trauma. Ik bedoel, ik weet dat een hele hoop vegans, die hebben gewoon uren en uren en uren van een soort van slachthuis martelporno zitten kijken, weet je wel. Dus die hebben gewoon die misstanden die plaatsvinden in de veeteelt en zo. Die hebben ze zich helemaal eigen gemaakt, als het ware. Dus dat staat gewoon echt op hun netvlies gebrand, al die zielige diertjes. Hè? De veedieren die dan incorrect worden geslacht of verkeerd worden behandeld of zo. En dat is gewoon hoe ze. Dat is gewoon hoe ze vegans trainen eigenlijk. Gewoon door middel van trauma. Van ja, dan moet je dit kijken, dan moet je dat kijken. En dan, dan word je ook wel een beetje gek. Lijkt mij zo. En maar ja, goed, er zit al. Ja, kijk, ik ben natuurlijk. Ik ben zelf. Ja, mag toch wel zeggen, een soort van dierenliefhebber. Ik zou, als je zegt dat gaat niet goed in de veeteelt of whatever, dan zou ik gewoon meer inspelen op dierenwelzijn. En om dan te zeggen van ja, we moeten maar helemaal stoppen met veeteelt. Ja, daar ben ik dan ook weer geen voorstander van. Maar ja, ze personificeren dieren. Hè? Dat is ook een beetje een probleem. Ik bedoel, als ze het dan praten over over veedieren, dan nemen ze termen in de mond als gevangenschap, misbruik, marteling, moord, verkrachting zelfs. Ik denk, ja, hoe wordt een. Maar ja, bijvoorbeeld inseminatie of zo, dat noemen ze dan verkrachting. Ik denk, ja, I don't know, man. Ik bedoel, dat is geen verkrachting, dat is inseminatie. Dat zijn twee verschillende dingen. Maar ja, goed, ja, je kan moeilijk toestemming vragen aan een koe om die te bevruchten of zo, weet je? Het is een beetje rare moraliteit, houden ze erop na, wat mij betreft. Ja, en ik weet ook niet zo goed wat ze nou realistisch gezien willen, hoor. Want ja, je kan wel zeggen van ja, je mag een varken mag je niet slachten, maar ja, wat wil je dan, dat die sterft aan ouderdom of zo? Dat is ook geen gezicht. En in de natuur wordt een zwijn, ja, die op een gegeven moment wordt die ziek en dan kan die niet meer aan eten komen en dan sterft die. Of hij wordt uitgeschakeld door een wolf of een beer of zo. Wat dat betreft is de natuur gewoon vreed. Ik denk dat als een dier gewoon een beetje humaan wordt behandeld, een beetje goed wordt gehouden als het ware, dat hij haast geen beter leven kan hebben. Ik bedoel, geen natuurlijke vijanden. En gewoon een constante stroom aan voedsel en water en beschutting. En hoe goed wil je het hebben als kip of als koe of als varken? En kijk, mensen zijn geen veedieren, maar veedieren zijn wel veedieren. Hè? Laat ik het anders zeggen. Mensen zijn geen veedieren en veedieren zijn geen mensen. Hè? Dus je moet die twee dingen niet door elkaar gaan halen. Je moet mensen niet behandelen als veedieren en veedieren niet als mensen. Wat mij betreft, ik bedoel de eisen de eisen die een koe stelt aan het leven zijn heel anders dan de eisen die een mens stelt aan het leven. En een koe is wat dat betreft veel sneller tevreden dan een mens. En kijk, koeien zijn op hun eigen manier best wel intelligent. Hè? Die kunnen wel slim doen. Maar het zijn geen mensen. Laten we nou eerlijk zijn. En hetzelfde met kippen. Kippen die zijn, ja, die kunnen soms heel vernuftig zijn, zeg maar. Maar het zijn wel kippen. Hè? Ik bedoel, om dan kippen en koeien en zo allerlei menselijke eigenschappen te gaan toedichten, dat is gewoon een beetje, ja, dat is gewoon een beetje debiel eigenlijk. Ja, en wat het ook vaak is dat dat ze het gewoon zielig vinden eigenlijk, hè? Dat die dieren niet vrij rond kunnen lopen buiten en dat die dan op een gegeven moment worden geslacht en zo. Maar ja, dat zijn van die dingen. Ik denk dat je daar gewoon overheen moet zetten. Tenminste, als je een beetje normaal wil leven. Want ja, het is, ergens is het wel zielig, maar ook weer niet. Ik denk dat, zeker in Nederland, dat de meeste veedieren het gewoon fantastisch hebben. Ik bedoel, kijk, je wordt geen boer over het algemeen omdat je graag dieren mishandelt of zo. Je wordt over het algemeen boer omdat je gewoon houdt van het boerenleven en omdat je daar een soort van passie voor hebt. En ook omdat je houdt van dieren. Hè? Dat moet er wel in zitten. En ja, natuurlijk heb je de klootzakken tussen zitten. Maar ik denk dat overwegend de veehouders in Nederland gewoon hard voor de zaken hebben. Hard voor dieren hebben. En ja, al die dieren die we dan fokken eigenlijk voor de veeteelt, die zouden helemaal niet eens bestaan als wij ze niet nodig hadden gehad. En dan heb je het echt over miljarden dieren wereldwijd. Die zouden er gewoon allemaal niet zijn geweest dan. Ik bedoel, er zijn in principe nu meer runderen op de wereld dan ooit. Gewoon puur omdat wij als mensen die runderen nodig hebben om van te leven. Zo simpel is het gewoon. Ja, en het helemaal mooi wordt het natuurlijk wanneer je dan wanneer ze dan gaan stellen dat we van koeien en zo af moeten om onze CO2 te reduceren. Maar ja, weet je, dat verhaal dat slaat eigenlijk in alle opzichten nergens op. Daar kom ik steeds op terug. Het is gewoon bullshit. Je kan niet op zo'n manier dingen naar je hand zetten of zo. Ik bedoel, Als jij de hele veestapel eigenlijk weghaalt en zegt van nou, we gaan allemaal plantaardig eten. Ja, dat is wel leuk, maar als ik het even beperk tot Nederland specifiek, je kan niet zomaar overal alles groeien of alles laten groeien. Dus je zegt van we gaan volledig overstappen op landbouw. Ja, nou, dat wordt nog wel een beetje een uitdaging, want heel groot deel van Nederland, daar kan je hooguit gras laten groeien. En je kan misschien nog gras eten, maar daar word je niet echt blij van of zo. Dus ja, wat hebben we dan bedacht? Van nou, dan laten we daar gras groeien en dan laten we de koeien dat gras eten. En dan vervolgens kunnen we hun melk en hun vlees gebruiken om zelf te consumeren. Ik zou niet weten hoe je dat. Ik weet het wel. Dat wordt natuurlijk gewoon weer een grote hongerzooi. Hè? Want dan hebben we eigenlijk niet genoeg bruikbare grond. Of niet genoeg grond die bruikbaar is voor landbouw. En dan hebben we een hele zooi grasland waar we niks mee kunnen. En een beperkte voorraad land voor andere landbouw. Of tuinbouw of whatever. Dus nee, dat wordt een groot tranendal. En ik vind sowieso, ik weet al wel een beetje van veganistisch eten. En dat is ook niet per se heel erg milieuvriendelijk. Ik bedoel, het is om dat smakelijk te maken, weet je, om het een beetje eetbaar te maken, heb je echt ja, de gekste ingrediënten nodig. Ik bedoel, het is één grote potpourri eigenlijk van allerhande groenten en kruiden en pasta's en weet ik veel wat allemaal. En ja, dat is echt niet per se milieuvriendelijk. Kijk, je kan in principe kun je gewoon een kipfiletje bakken met peper en zout en die opeten en dan heb je een voldaan gevoel. Maar om datzelfde voldane gevoel te krijgen met veganistisch eten, dat is ja, dat is behoorlijk uitdagend. En er komen een hele hoop ingrediënten bij kijken en er moet een hele hoop vanuit alle windstreken moeten geïmporteerd worden om jou maar dat verzadigde gevoel te geven en ook de benodigde ja, een nutriënten. Hè? Dus het is allemaal niet zo zwart-wit. Ik bedoel, als je graag ja, heel langzaam verhongert, dan moet je vooral een veganistisch dieet gaan aanhouden. En ja, wat dat betreft, wie dat mooi in kaart heeft gebracht of wie dat mooi in beeld heeft gebracht, dat is Sferik. En ik zal hem even linken in de omschrijving. Kijk, die gast, die is wat mij betreft knettergek hoor. Want die staat gewoon op straat rauwe levers te eten. En ja, ik vind zijn hele wereldbeeld ook een beetje maf en zo. Maar wat hij dan wel goed heeft gedaan, vind ik, is dat hij veel voormalig veganisten heeft geïnterviewd. En die omschrijven dan wat ze zo al hebben meegemaakt, hè? De door de jaren, wat voor gezondheidsproblemen ze eigenlijk hebben gehad als gevolg van veganistisch eten. En ja, dat veganisme eigenlijk ook maar gewoon een soort van secte is. Hè? Misschien was het dat altijd al, of misschien is het dat geworden, maar het is behoorlijk sectarisch. Hè? Want ook als je zegt van nou, ik heb veganistisch geprobeerd en dat liep niet goed af en zo, dan ja, standaard komen ze van ja, maar heb je niet goed gedaan en je had dit en dat en zus en zo. Maar het is allemaal, ja, het is allemaal van het gefabriekte eten, zeg maar. Het is geen natuurlijke manier van eten. Ik bedoel, je moet je, ja, eigenlijk je natuurlijke behoeftes moet je onderdrukken. En je bent ja, uren en uren per dag kwijt aan meal preps en zo. Om dat allemaal samen te stellen en allemaal in te calculeren en dat is niet normaal, weet je. Mensen horen niet zo te leven. Tenminste, wat mij betreft niet. Dus, maar ja, goed, die Sferik, die ja, dat is wel interessant als je daar niet mee bekend bent. Maar ja, goed, hij is dus een raw meat foodist, weet ik veel. En dat, ja, dat zie ik ook niet per se zitten, hoor. Ik bedoel, ik weet van Jordan Peterson, die is heel erg van het meat diet. Die zegt van ja, die eet eigenlijk het liefst gewoon iedere dag steak met niks erbij verder. En dat zou dan al zijn, ja, al zijn gezondheidsprobleem hebben opgelost. En zijn dochter, die doet dan hetzelfde. Ja, ik weet het niet. En bovendien, ik geloof ook niet dat ik dat kan betalen hoor, iedere dag steak. Maar dan goed, dat is weer een ander verhaal. Maar ja, want het is allemaal zo'n gedoe tegenwoordig met dat eten. En iedereen die weet het, hè, ze weten het allemaal beter. Maar ja, er is altijd wel weer een nieuwe gezondheidstrend die dan even de aandacht steelt. En dat vaste, dat komt ook maar steeds terug. En ja, wat dat betreft heb ik nog wel een interessant filmpje. Dat zal ik ook wel verlinken in de omschrijving. Maar ja, dat is wel een goede. Die gast is wel goed bezig met zijn content. Die onderbouwt alles wetenschappelijk en zo. Dus het is wel interessant gewoon over wat er gebeurt als je een maand niet zou eten. Ja, niet dat ik daar nou per se zin in heb of zo. Maar ja, ik weet niet, af en toe wordt het me ook gewoon een beetje te veel. Al die gezondheidsshit. Ik denk, kunnen we nou niet gewoon even normaal doen of zo? En het is ook niet, ja, het is ook niet niks. Ja, het is wat ik al zeg, het is niks nieuws. Hè? Ik ben mijn grootmoeder, mijn oma, die is al zo lang als ik me kan herinneren, was die bezig met allerhande pillen en poedertjes en elixirs en weet ik veel wat. En iedere keer had ze dan weer wat nieuws. En ja, god, die is uiteindelijk ruim 90 jaar oud geworden. Maar ja, ik weet niet of dat nou per se dankzij alle diëten en pilletjes en poedertjes was, hoor. Dat, ja, ze maken mensen gewoon helemaal gek, joh. En zag ik laatst ook van Sven Hulleman. Ja, die zegt dan dat we meer moeten inspelen op wat hij dan noemt goed water. Dat in principe osmosewater. En dan heb je nog Wim Hof. En die zegt dat de optimale gezondheid begint bij een goede ademhaling. Dus daar kan je ook nog helemaal in verliezen in zijn methode. En dan kwam ik laatst ook iets tegen over mewing. Wat in principe een soort van je kaakspieren trainen is of je tong trainen of zo. En daardoor ga je dan beter ademhalen en beter slikken. En dat is dan de sleutel tot gezondheid. En ik denk, ja, kan het even, weet je. Ik moet er gewoon even van bij komen allemaal. Hè? Dus ik zet er even muziekje in en dan kom ik zo bij jullie terug. Dus ja, voor de break hadden we het eigenlijk over meme diets. Hè? Dat in principe de sleutel tot goede gezondheid. En dat is dan iedere keer weer wat anders kennelijk. Maar wat veel mensen een beetje, hoe zeg je dat? Ja, wat veel mensen een beetje negeren eigenlijk. En wat misschien nog wat belangrijker is dan een of ander nieuw dieet of zo, is gewoon de slechte gewoontes die ze erop nahouden. En dan heb ik het eigenlijk over verslavingen, weet je. Want ik denk dan wel eens, ja, voordat je nou aan een nieuw dieet begint, met allerlei pilletjes en poedertjes, is het misschien gewoon een goed idee om een keertje te stoppen met crack te roken of zo, weet je. Om maar eens wat te noemen. Ja, dat idee van verslaving, het concept verslaving, dat vind ik echt waanzinnig interessant, weet je. Daar heb ik echt best wel wat over nagedacht en best wel wat onderzoek naar gedaan. Van, ja, waar komt dat nou vandaan? En wat moet je ermee? Hè? Ik denk dat... Nou ja, kijk, verslaving, dat betekent letterlijk tot slaaf maken. Hè? Dus ja, als je verslaafd bent, dan ben je tot slaaf gemaakt eigenlijk. Dus je bent als het ware een slaaf van een bepaalde gewoonte of een bepaald middel of whatever. En dat mechanisme, zeg maar, dat zit gewoon echt in de mens. Dat is gewoon echt onderdeel van de menselijke ervaring. Je kan dat niet echt veranderen eigenlijk. Je kan het alleen maar een beetje sturen, denk ik, in ieder geval. En want het is gewoon hoe mensen werken eigenlijk. Dat als ze dan iets vinden wat ze prettig vinden, dan, ja, dan willen ze daar meer van. En dan willen ze dat steeds, ja, steeds vaker ook. En dan op een gegeven moment dan kunnen ze er niet meer mee stoppen. Wat het ook is, hè. Want er zijn zoveel verschillende vormen van verslaving. Ik bedoel, je hebt alcohol en tabak en cafeïne of koffie dan. Wiet en pillen en ga allemaal maar door, weet je. En misschien dat je zegt van, ik ben helemaal niet, ik heb helemaal niks, geen verslaving of zo. Maar ik weet niet, vraag me af, hè. Dat zou je eens moeten denken van, ja, wat vind je nou heel fijn om te doen? Of wat vind je nou heel fijn om te eten of te drinken of whatever? En ja, ga dan eens na of je dat dan misschien eens een week niet zou kunnen doen. En als je dat, als je daar gelijk op benauwd van krijgt, dan is dat misschien wel een verslaving die je hebt. Ja, een verslaving waar ik zelf mee te maken heb gehad. Als kind, dat was nagelbijten. En dat is wel echt een verslaving, zeg maar. Ik bedoel, dat is heel moeilijk om vanaf te komen. En kijk, in principe, als je kind een nagel bijt, dan moet je toch eens gaan afvragen waarom dat dan is, hoor. Want dat is niet per se gezond gedrag of zo. En ja, ik vond het gewoon lekker, weet je, om dat dan af te bijten en dan een beetje mee te friemelen en zo. Maar op een gegeven moment ben ik daar echt wel bewust mee gestopt. Want het is gewoon een hele vieze gewoonte. Want van die natte kluifjes en zo. En het is ook gewoon geen gezicht als je, zeg maar, een volwassen iemand ziet met van die afgekloven nagels. Hè? Dat heel vies. En het is, je hebt je nagels natuurlijk niet voor niks. Hè? Die hebben ook gewoon een functie. Dus je zit jezelf ook een beetje te handicappen, als het ware. Maar goed, dat is maar een voorbeeld van verslaving. En weet je waar ik tegenwoordig meer mee zit? Dat is met roken en drinken, weet je? Dat valt me zwaar, hoor, om daarmee mee te stoppen. Ik weet nog wel, ik ben... Nou, dat is alweer wel lang geleden inmiddels, maar toen was ik bijna een jaar of zo was ik gestopt met roken. En het ging op zich wel goed, maar ik merkte ook wel dat het gewoon... Ja, hoe moet je dat zeggen? Het was gewoon heel saai of zo. Het is een beetje moeilijk uit te leggen, maar... Kijk, ik denk dat je met tabak, nicotine, creëer je een soort van momenten in de dag, als het ware. Hè? En je rookt een sigaret of whatever en dan stijgt, zeg maar, het nicotinepeil in je lichaam en gedurende een uur of zo wordt dat afgebroken en kom je in een soort van dip eigenlijk. En dan rook je weer een sigaret en dan ga je weer naar een soort van piek. En vervolgens verandert dat weer in een dip. En zo heb je dus, zeg maar, gedurende de dag, of in ieder geval gedurende de tijd dat je wakker bent, hebben ze voor die pieken en die dalen die je dan als het ware creëert. En wanneer je het gewoon stopt met roken, dan is het gewoon één rechte lijn. Weet je, dan mis je dus eigenlijk die spanningsboog eigenlijk. En daar had ik het wel moeilijk mee. En het is natuurlijk eigenlijk stom dat ik ooit weer begonnen ben. Want ik weet nog wel, toen ik gestopt was, had ik ineens zoveel lucht dat ik gewoon echt niet wist wat ik ermee aan moest. Hè. Ik bedoel, ik fiets. Ik kon echt fietsen als een gek gewoon, omdat ik gewoon zo fucking veel zuurstof had ineens. Ja. En dan merk je eigenlijk pas hoezeer je jezelf zit te frustreren door te roken. Maar ja. Goed, ik ben op een gegeven moment maar weer begonnen. Ja, vanwege wat... Wat zou ik zeggen? Wat issues die ik toen had. En dan grijp je toch weer terug op je verslaving en zo, weet je. Dat is echt heel naar eigenlijk. En alcohol, dat speelt ook wel een soort van prominente rol momenteel in mijn leven. Dat is door de jaren heen is dat gewoon een beetje... Ja, hoe moet je dat zeggen? Een beetje verkwaad tot erger gegaan. Hè? Ik bedoel, het begint als tiener. En dan denk je van, zo, dat is lekker, weet je, lekker teut. En ja, dat, 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 dat is het, maar dat is het ook een beetje met verslavingen, zeg maar. Dat wordt steeds meer, weet je. Dat is gewoon puur omdat er een bepaalde gewenning optreedt in je lichaam. Want alcohol is effectief gewoon gif. Dat is gif wat je, wat je denken beïnvloedt, zeg maar. Het is niet een geestverruimend middel, maar het is wel een soort van bewustzijnsbeperkend middel. Dus je wordt er gewoon een beetje dom van, eigenlijk. Een beetje dommig van. Je zou het misschien een verdovend middel kunnen noemen of zo. Maar kijk, je lichaam wil dat in principe niet. Hè? Dus die gaat dat dan zitten afbreken. En om dat af te breken worden bepaalde stofjes aangemaakt. En als jij zeg maar dagelijks drinkt, dan worden die stofjes gewoon standaard aangemaakt. Van, oh, het is nu 5 uur, zometeen komt er weer een lading alcohol die ik moet afbreken. Dus ik ga maar vast die stofjes aanmaken. Waardoor je dus weer meer alcohol nodig hebt om hetzelfde effect te bereiken. Waardoor je dus gewoon steeds meer gaat drinken. Waardoor er meer stofjes worden aangemaakt, je meer gaat drinken. Dus dat is een soort van wisselwerking tussen wat je lichaam doet en wat jij met je lichaam doet. En dat geldt voor vrijwel alle verslavingen. Dat het toch middelen zijn die een bepaald effect hebben op je lichaam. Maar je lichaam is in principe zelfregulerend. Hè? En die wil die troep eigenlijk niet hebben. Dat is een beetje hoe dat werkt. En dat is waarom je ook gewoon steeds meer nodig hebt van wat het ook maar is waar je aan verslaafd bent. En dat geldt niet alleen voor alcohol, maar dat geldt voor tabak. Het geldt ook voor koffie. Ik bedoel, als jij nooit koffie drinkt en je drinkt een kopje koffie, dan stuit je echt zo'n beetje de halve kamer door. Als je dat dagelijks doet, dan op een gegeven moment dan heb je 2 kopjes koffie nodig om te stuiteren. En vervolgens 3 en 4 en 5. En dan wordt het ook nog eens een keertje sterker en sterker en sterker. Dat is gewoon het proces van gewenning. En koffie, dat is ook wel een beetje een ding voor mij, hoor. Ik bedoel, ik heb echt een soort van een hele hoop mensen hebben datzelfde patroon als ik, hoor. Dat je dus zeg maar aan het begin van, je begint je dag met koffie eigenlijk. Hè. Zo kom je als het ware de dag door. Dat houdt dan je energie een beetje op peil. En dan 's avonds aan het einde van de dag voor de ontspanning drink je alcohol. En gedurende dat hele proces roken. Hè. Het versterkt elkaar allemaal, zeg maar. Ik bedoel, een sigaret is een hele fijne aanvulling op een kop koffie. Maar een sigaret is ook een hele fijne aanvulling op een biertje. En dus zeg maar, overdags dan is het zeg maar tussen haakjes energie krijgen van de koffie. En dan 's avonds is het die energie weer afbouwen met behulp van in mijn geval dan bier. En zo doe ik het, zeg maar. En zo kom ik mijn dag door. Ik weet niet, ik heb ben ook wel een tijdje gestopt met koffie. En dat ging op zich ook wel aardig, hoor. Maar het is eigenlijk hetzelfde idee als met die tabak. Dat je gewoon heel erg die momenten mist eigenlijk. En ik kan je wel vertellen, als je stopt met koffie, ik bedoel, als je echt een koffiejunk bent, zeg maar, en je stopt, dan ga je gegarandeerd koppijn krijgen. En dat kan best wel 2 weken duren. Dus weet waar je aan begint. Of tenminste, weet waar je mee stopt. Maar ja, kijk, de reden dat ik de laatste tijd meer ben gaan nadenken over mijn persoonlijke verslavingen is omdat, dat is een beetje vanuit die prepper mindset eigenlijk. Hè? Want ik zie echt een hele hoop logistieke problemen op middellange termijn of misschien zelfs wel op korte termijn. En het is nog maar zeer de vraag of bier en koffie en sigaretten, zeg maar, of die nog voorradig gaan zijn. En als er daadwerkelijk een crash plaatsvindt in de logistiek of de economie of whatever, dan zou ik dus van de ene op de andere dag met alle drie die dingen moeten stoppen. En dat wordt echt geen fijne dag. Dat weet ik nou al. Dus ik probeer eigenlijk een soort van proactief te stoppen met die shit. Omdat het ook gewoon steeds onbetaalbaarder wordt. En het is natuurlijk ook gewoon niet gezond, hè. Laten we eerlijk zijn. Dus. En daarbij lijkt het me ook wel fijn ergens om gewoon vrij te zijn van dat soort afhankelijkheden. En of het nou een geestelijke afhankelijkheid is of een lichamelijke afhankelijkheid. Maar om gewoon niet afhankelijk te zijn van niet-essentiële dingen. Het lijkt me wel prettig ergens. En ik merk ook wel dat het toch een beetje een taboe onderwerp is. Hè? Dat mensen er heel erg ongemakkelijk van worden van het onderwerp van verslaving. En daar heb ik ook wel over nagedacht. Van, waarom zijn mensen daar dan zo ongemakkelijk bij? En volgens mij komt dat gewoon omdat ze niet weten wat ze erbij aan moeten. Dat is één. En twee, omdat het waarschijnlijk hun een beetje met de neus op de feiten drukt, zeg maar. Hè? Want en daar zit ik eigenlijk een beetje mijn persoonlijke problemen te delen. Maar ik weet gewoon dat miljoenen mensen alleen al in Nederland vergelijkbare problemen hebben. Hè? Dus vrijwel iedereen heeft één of meerdere verslavingen die op een of andere manier slecht voor hun zijn. Als het niet slecht voor je was, dan was het geen verslaving, zeg maar. Ik moet altijd wel een beetje lachen om mensen die dan blowen, weet je, en die dan bij hoog en belaag beweren dat niet verslavend is. Maar ik weet het nog wel vorig jaar, hoor, of was het jaar daarvoor dat de coffeeshops dicht gingen. En er stonden ze allemaal in de rij, hoor, voor hun niet verslavende wiet. Ja, sorry. Maar dat ik weet niet, als je het echt met gemak kan laten, dan ga je niet een uur in de rij staan voor de coffeeshop. Laten we gewoon eerlijk zijn met elkaar. En ik heb er ook genoeg gekend vroeger die gewoon niet konden slapen. Die gewoon niet in slaap konden komen zonder een blootje, weet je. En Maar ja, goed, dat is behoorlijk triggering, weet ik, voor mensen die blowen. Om te zeggen dat het misschien toch wel eens verslavend zou kunnen zijn. Want ja, als dat zo is, dan moet je daar iets mee. Hè? Dan is dat iets om rekening mee te houden. En misschien ook wel iets om eens een keertje kritisch naar te kijken. En kom niet aan een verslaafde zijn verslaving, hè. Pas erop. En ja, dat zijn dan eigenlijk de grote vier wat mij betreft. Hè? Dus alcohol, nicotine, cafeïne en wiet of hash, whatever. Cannabis. Maar god, er zijn nog zoveel meer verslavingen, joh. En iedereen heeft er één, daar ben ik van overtuigd. Ik bedoel, alleen al de miljoenen mensen in Nederland die verslaafd zijn aan pillen. Hè, farmaceutische shit. Slaappillen en pijnstillers en uppers en downers en antidepressiva, weet je wel, die heb je er ook. En dat is eng spul, hoor, die antidepressiva, want daar kan je ook niet, zeg maar, van de ene op de andere dag mee stoppen. Of althans, dat kan wel, maar een hele hoop van die gasten die dan helemaal psycho gaan, weet je wel, en die dan ineens over straat lopen met een afgehakt hoofd in hun hand of zo. Dat zijn vaak mensen die van de een op andere moment zijn gestopt met hun medicatie. Hè? En dan flippen ze gewoon, zeg maar. Omdat die hersenchemie is helemaal verstoord. En dat is ook met die. Dat heb je dus met die pillen ook. Dat er gewoon een bepaalde gewenning optreedt om eigenlijk de effecten van die pillen tegen te gaan. Dus daar heb je eigenlijk ook gewoon steeds meer van nodig. Vraag maar aan George Floyd met zijn fentanyl, weet je. En ja, wat dat betreft is er eigenlijk weinig verschil tussen pillen en harddrugs. Hè? Heroïne, cocaïne en zo. Dat heeft allemaal vergelijkbare vergelijkbare uitwerkingen. En ik heb ook wel begrepen dat in ieder geval in de VS, ik weet niet of het in Nederland ook zo is, maar een hoop mensen die dan geen recept meer kunnen krijgen voor hun lievelingspijnstiller of verdovend middel of zo. Die gaan gewoon over op de heroïne of op de meth of crack of wat heb je nog meer. Ja, allemaal die gekke dingen ook van... hoe heet dat nou? Krokodil of zo? Of krokodil of whatever. En flakka. Ik weet allemaal begot niet wat het... MDMA. Er zijn zoveel van die troep. Het is echt ongelooflijk. En dan heb je natuurlijk ook nog de wat meer exotische verslavingen. Ik vind bijvoorbeeld automutilatie, dat vind ik wel interessant. Dus dat je gewoon jezelf verminkt. Ik vind persoonlijk dat nagelbijten is wel een vorm van zelfverminking eigenlijk. En het is ook een beetje een uiting van een zekere neurotisch... het is een beetje een neurotische handeling, zeg maar. Wat heb je nog meer voor zelfverminking? Ik bedoel... Het hangt een beetje vanaf hoe je erin staat natuurlijk. Maar ja, je hebt natuurlijk een hele hoop body modding praktijken. Zoals tattoos en piercings. Maar ik vind ook het opblazen van je lippen. En het laten vullen van je rimpels en zo. En daar zit vaak ook een soort van dwangmatig iets in. Ik weet niet. Een hoop mensen die echt helemaal onder de tattoos zitten. Die hebben vaak ook gewoon... jeugdtrauma's en zo, weet je. Ik weet niet of er nou echt heel veel mensen zijn die echt overtuigd dat alleen maar doen omdat ze het zo mooi vinden. Dus het is toch vaak, ik weet niet, dat gaat best wel diep, geloof ik, hoor. Hoe dat zo tot stand komt. En als je ook ziet hoe sommige mensen zichzelf toetakelen met tattoos en piercings, dat is echt... echt amazing. He, met mensen die dan hun tong laten splijten of allerlei gekke dingen laten implanteren. Het is niet gezond wat mij betreft. En dan heb je natuurlijk nog de overeters en zo. Hè? De mensen met anorexia en bulimia of obesitas. Dat ze gewoon niet kunnen stoppen met eten en het is ook echt niet dat ze dan alleen maar tomaten en komkommers zitten te eten of zo. Maar even vette troep en zoete troep en chemische troep, weet ik veel. En dan heb je nog de seksverslaafden natuurlijk en de masturbatieverslaafden. Wat ze dan gezonde dingen noemen, zoals hardlopen en gewicht heffen en zo. Dat kan ook... uitdraaien op een verslaving eigenlijk. Hè? Dat als je dan niet gaat liften, dat je dan niet goed voelt en dat je dan niet lekker in je vel zit en dat je echt soort van voelt dat je dat moet doen of zo. Er zit ook wel verslavingselement aan, hoor. En zeker als je dan ook nog steroïden erbij doet. Maar goed, dat... Dan heb je ook nog de entertainment-achtige verslavingen. Gokken, dat is er toch wel eentje van. Maar ik vind ook Netflix-junks en gameverslaving is gewoon echt een ding. Ik bedoel, je hebt echt legit gameverslavingsklinieken tegenwoordig... Hè, waar je daarvoor kan laten behandelen. Wat dacht je van smartphone-verslaving? Ik bedoel, je ziet ze gewoon dagelijks op straat. En die zitten zelfs op de snelweg... zitten ze nog met dat ding in hun hand. Ze kunnen hem gewoon niet wegleggen... omdat ze helemaal verslaafd zijn. Wat ik dan ook nog wel een interessante vond altijd... dat is koopverslaving spullenverslaving, hoarding, weet je. Want daar had ik... daar heb ik ook wel een beetje een handje van, weet je. Niet dat ik hier, niet normaal... naar mijn bed kan of zo, maar ik hou gewoon van spullen. Ik vind een hele hoop spullen vind ik potentieel handig. En dan denk ik van, daar kan ik nog wel wat mee, dus dat gooi ik nog maar even niet weg. En datzelfde, dat zie ik dus als ik kijk naar die hoarders. Je hebt zelfs een hele serie van, in principe extreme verzamelaars. Dat vind ik wel interessant. Eigenlijk heb ik... op basis van die serie herkende ik zoveel dingen mezelf. Ik denk van, weet je wat, nou dan moet ik even gaan oppassen. Dus ik heb echt wel flink zitten opruimen eigenlijk naar aanleiding van die programma's. En ik heb dat nou wel, naar mijn idee, in ieder geval redelijk in de hand. Dus ja, ik weet niet. Ik ben ook, als ik zo'n beetje kijk naar mezelf, ben ik ook wel verslavingsgevoelig, weet je. Ik ontwikkel snel verslaving. En dat is ook precies de reden dat ik bepaalde dingen gewoon, dat ik aan bepaalde dingen nooit ben begonnen. Zoiets als sterke drank bijvoorbeeld, dat moet je leren drinken. Hè? Dat moet je eigenlijk over je walging en zo moet je je heen zetten. En daar moet je dan aan gewend raken. En als je er helemaal aan gewend bent, dan ga je het lekker vinden, weet je wel. En zo is het trouwens met bier en tabak ook gegaan bij mij, hoor. Dus je moet er eerst aan wennen. Dus je moet je lichaam eigenlijk trainen om daar tegen te kunnen. En ik denk, ik ga niet mijn lichaam trainen om sterke drank lekker te gaan vinden. Want dan ben ik helemaal, dan is het eind helemaal zoek, zeg. Dan zit ik binnen de kortste keren aan een halve fles whisky per dag of zo. Dat moesten we maar niet doen. En datzelfde met harddrugs. Ik heb het expres nooit geprobeerd. Want ik denk, straks dan vind ik het lekker. En dan ben ik de lul, weet je. Laat ik eerst maar zien dat ik mijn andere zeden onder de knie krijg, zeg maar. En terwijl ik dat zeg, steek ik nog even een sigaretje op. Maar ja, goed, wat hebben al die verslaven? Want het was natuurlijk een flinke lijst. En waarschijnlijk zijn er nog wel veel meer die ik ben vergeten. Maar ik heb wel gemerkt dat de meeste verslavingen hebben bepaalde overeenkomsten. En wat ze over het algemeen doen, is gewoon je denkertje uitschakelen. Hè? Dus dat wanneer je dan die verslaving, hoe zeg je dat, voedt, dan hoef je even niet te denken. En je hoeft even niet te voelen, dat is ook een belangrijke. Maar dan kan je gewoon zijn, weet je. En dat is wat een hoop van die middelen en die handelingen en zo doen. Dat je gewoon even niet nadenkt en even niet voelt. Maar dat je gewoon in een soort van in het hier en nu bent. Zonder narigheid eigenlijk. Hè? En dat is ook de kern eigenlijk van veel verslavingsproblematiek. Is dat mensen gewoon iets niet willen weten. Dat ze iets willen ontvluchten als het ware. En dat kan dan met behulp van middelen. En dat noemen ze dan ook in principe wel zelfmedicatie. Wat ook een goed middel is en wat een stuk gezonder is, is meditatie. Daar kan je grotendeels hetzelfde mee bereiken. En training, dus dat je gewoon beter met je emoties en je gedachten leert omgaan. Het is natuurlijk makkelijk lullen voor mij. En ondertussen zit ik gewoon nog steeds door te roken en te drinken. ik zoom gewoon even uit. Hopelijk kan ik dan nog wat verstandig zeggen of zo, weet je. Maar ja, wat verder een hoop van die verslavingen ook gemeen hebben, is dat er allerlei rituelen aan vastzitten. Hè? Je ziet dat heel erg met de heroïnegebruikers, met hun lepels en hun zilverpapiertjes en weet ik veel. Je ziet dat ook met bulimia, hoe zeggen dat, bulimici, dat die hebben dan een bepaald kleedje waar ze dan op gaan knielen en die hebben dan een bepaald bakje waar ze in kotsen, weet ik veel wat allemaal. Dus je hebt allemaal rituelen en hulpmiddelen en dat hebben een hoop verslavingen met elkaar gemeen. Het is ook trouwens de reden, want ik ben best wel serieus van plan om te stoppen met roken. Maar het is ook de reden dat ik mijn Zippo niet meer gebruik. Want dat was gewoon onderdeel van mijn paraphernalia, weet je. Mijn drugs toebehoren, zeg maar. Dus die heb ik echt bewust op een gegeven moment weggehaald. En Ik heb ook wat minder asbakken in huis en zo. Dus ik ben er wel mee bezig. Maar ja, dat al die. Het heeft allemaal wat, zeg maar. Dus er zitten allemaal ritueeltjes en voorwerpjes en zo aan vast. Nou ja, en wat ze dus ook met elkaar gemeen hebben, zoals ik al zei, is dat idee van gewenning. En dat ze ook de aanmaak eigenlijk van allerhande stoffen in je lichaam stimuleren. Hè? Dus stoffen zoals endorfine, adrenaline, dopamine, melatonine. Dus het is eigenlijk een manier om je lichaam te hacken, als het ware. En dat vaak toch wel met negatieve gevolgen. Hè? Want dat is niet natuurlijk zozeer. Of vaak niet in ieder geval. Het is geen gezonde manier om je beter te voelen of zo. Het is tot 9 van de 10 keer zitten er allerlei negatieve gezondheidseffecten aan vast. Maar ja, wat het voornamelijk is, eigenlijk in de kern, is gewoon dat je gewoon een prettig gevoel wil hebben. En dat doe je dan door die stofjes eigenlijk aan te wakkeren in jezelf, weet je wel. Wat ik al zei, dat een hoop van die verslavingen die vullen elkaar ook aan. Hè? Dus ja, als je één verslaving hebt, dan heb je er waarschijnlijk ook wel twee en misschien ook wel drie. En misschien nog wel meer ook. Dat zie je echt heel vaak. En ook de wat zwaardere verslavingen, dat mensen die dan heel veel blowen of zo, die hebben dan op een gegeven moment, als ze moeten presteren, een beetje koken nodig en zo. Dus dat vult elkaar dan ook weer aan. En dat zie je echt heel veel met verslaving. En mensen die verslaafd zijn aan gokken, die zijn waarschijnlijk ook verslaafd aan roken en drinken. En nou ja, ga zo maar door. Maar ja, uiteindelijk wordt je leven er niet beter op. Hè? Ook al heb je misschien even verlichting, zeg maar, van wat het ook maar is wat je dwars zit. Uiteindelijk betaal je er toch een soort van prijs voor. Misschien is dat wel de prijs die je betaalt voor het wegdrukken van de realiteit of zo. En dat is ook wel een reden dat ik graag zou willen stoppen. Omdat ik gewoon de realiteit nuchter onder ogen wil komen. Dus gewoon zonder middelen, maar gewoon rauwe realiteit. En dan kijken wat dat met me doet, als het ware. Het is op zich ook wel interessant dat een hoop van die verslavende middelen in de oudheid, zeg maar, werden gebruikt als een soort van rituele voor rituele doeleinden of meditatieve doeleinden, weet je wel. Ik bedoel, tabak, weet ik toevallig. Die Indianen die rookten dan een vredespijp, maar die zaten wel een soort van half te trippen gewoon van die tabak, hè. En ik toen ik begon met roken, heb ik dat ook al meegemaakt, hoor. Dat het best wel een flink effect heeft op je gesteldheid of zo. Of op je gemoedstoestand of whatever. Maar naarmate je de wendt, heb je dan steeds meer nodig. En dat effect wordt natuurlijk steeds minder. Maar het is best wel heftig spul, hoor. Ik denk echt wel dat tabak een soort van stimulerend middel is, dat het iets doet met je, ja, dat het misschien zelfs een soort van geestverruimend middel is, maar dit is natuurlijk een beetje decadent om dan, 20, 30 sigaretten per dag te roken. En het liefst zou ik eigenlijk gewoon af en toe eens een pijpje roken met tabak. Maar dat zit er niet in, helaas. Ik zal gewoon geheel moeten stoppen en het dan nooit meer aanraken en nooit meer omkijken, want ik kan er gewoon niet vanaf blijven. Dat is een beetje het verneukeratieve. Je kan niet, als je zeg maar een beetje verslavingsgevoelig bent zoals ik, dan kan je niet een drankje drinken of een sigaret roken, weet je. Dan wil je alle sigaretten roken en alle drankjes drinken. Dus dat is jammer. En ja, Ik heb ook wel eens gedacht van, goh, waar zit hem dat nou eigenlijk in? Hè? Van waarom zijn we zo als mens? En ik denk dat een onderdeel van verslaving is ook gewoon een soort van drang om jezelf kapot te maken, weet je? Dat is een beetje een spiritueel aspect waar ik eigenlijk maar weinig over heb gehoord of gelezen of zo. Maar ik denk wel dat er een beetje in zit. Hè? Ik bedoel, er is een soort van, je hebt zeg maar een wil om te overleven. Dat noemen ze dan de life urge. Maar er is ook een zekere wil in ieder mens om te sterven. Hè? Wat ze dan noemen de death urge. En ik denk dat verslaving daar ook heel erg op inspeelt. Dat je gewoon onbewust eigenlijk jezelf te gronden wil richten. En dat heb ik de laatste 2 jaar ook erg gemerkt met die pro-vaxxers. Hè? Dat die mensen die mij net iets te enthousiast zijn om zichzelf vol te spuiten met allerlei experimentele zooi. Dat denk ik van, volgens mij wil jij gewoon stuk of zo. Ik weet niet. En dat dat is op zich wel een interessant aspect. En ook wel iets om in overweging te nemen, denk ik. Dat er gewoon in ieder mens een soort van een behoefte zit om zichzelf kapot te maken. En het komt ook deels voort uit gewoon de pijn van het bestaan, weet je? Dat er gewoon een soort van een soort van existentiële pijn eigenlijk. Hè? Dat je gewoon bent afgesneden van de bron, als het ware. En dat doet gewoon pijn. En dat is echt een spirituele pijn, zeg maar. En die wil je dan wegdrukken, als het ware. Tenminste, denk ik hoor. Ja, ik bedoel, ik weet niet of dat algemeen aanvaard is of zo, dat er een soort van spiritueel aspect aan verslaving zit. Maar ik denk zelf van wel. En wat er trouwens ook misschien wel interessant is om te weten, is dat een hele hoop mensen hebben gewoon aanleg voor verslaving. En ja, ik dus helaas ook. En dat is dan genetisch in principe. Hè? Ik bedoel, als jij... Ik weet bijvoorbeeld van mijn vaders kant, hield iedereen gewoon van drinken. Dat zit er gewoon in. En ik weet niet of dat nou per se genetisch is, of dat het dan te maken heeft met wat je wordt aangeleerd als kind of zo. Je kan het erven, hoe dan ook. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden. Als je zegt van binnen mijn familie is er een hoop verslaving. Nou, dan moet je toch wel een beetje op je tellen gaan passen. Maar ook als jij trauma's achter de rug hebt of zo. Dan ben je ook al snel gevoelig voor verslaving. En als je daar over twijfelt. Dat weet ik niet. Dan zou je eens een keer zo'n ACE-test kunnen doen, of een ACE-test. En ik zal hem even linken in de omschrijving. Het punt is van, als je dan... het is wel een goed artikel wat ik daarover tegenkwam. Maar als je dan zeg maar bepaalde... Want ACE, dat betekent Adverse Childhood Experience. Hè? En als jij een hoge ACE-score of een ACE-score hebt, Dan moet je toch een beetje voorzichtig zijn met wat je doet, met de keuzes die je maakt. Want dan ben je gewoon vatbaar voor verslaving, zeg maar. Dus dat is wel, wel interessant. Niet alleen voor verslaving ook, maar ook voor andere negatieve effecten. En wat ik verder nog als tip kan meegeven is van, probeer gewoon het advies wat je van anderen krijgt kritisch te wegen. Want het punt is, kijk, ik zit nou heel bij de hand zit ik te vertellen alsof ik het allemaal weet of zo. Maar het is toevallig omdat ik gewoon een hoop over heb nagedacht. Maar zeker advies van andere verslaafden in principe. Hè? Dus mensen die zelf ook problematiek hebben wat dat betreft. Dat moet je toch wel voorzichtig wegen, dat soort advies. Want ik heb door de jaren heen heb ik zoveel slecht advies gehad van andere tussen haakjes verslaafden, weet je wel. Ik bedoel, ik kan me nog wel herinneren dat ze zeggen van, als je wil stoppen met roken, dan moet je gewoon zware check gaan roken. Ik denk, dat is echt slecht advies. Want dat is dan bedoeld om zeg maar die gewenning eigenlijk een beetje de pas af te snijden. Maar op een gegeven moment zal je dus gewend raken aan zware check. En dan ben je dus verslaafd aan zware check in plaats van half zware check, om maar eens wat te noemen. Ja, dat idee dat om van je verslaving af te komen, moet je dan overstappen op wat zwaarders. Dat is echt heel slecht advies. En ook dat je dan de ene verslaving moet omruilen voor een andere. Dat is ook heel slecht advies. En dat je jezelf moet afleiden. Nou ja, ben ik het ook niet mee eens. Hè? Want dan wordt die afleiding wordt dan weer... Kijk, je moet eigenlijk gewoon achterhalen van waarom ben je verslaafd. En dan moet je daarmee aan de slag. En niet net doen alsof je niet verslaafd bent of zo. Hè, dus ja, het ene probleem vervangen voor het andere, dat is geen oplossing. Dat is alleen maar het ene probleem vervangen voor het andere. Maar ja, wat ik al zeg, ik ben zelf ook niet perfect wat dat betreft. Dus kijk gewoon vooral voor jezelf. Of je het een kloppend verhaal vindt. En doe een beetje onderzoek als het iets is wat je bezighoudt, zeg maar. Want ja, het punt is wel van... Dat zit me dus ook een beetje dwars, zeg maar. Dat de afgelopen 2 jaar hebben ze er echt alles aan gedaan om ons kapot te maken. En ondertussen zitten wij onszelf ook nog kapot te maken. Hè, met allerhande slechte gewoontes en slechte levensstijlen en noem het allemaal maar op. En dat moesten we maar niet doen eigenlijk. Hè. Ik vind ook dat ik dat niet meer moet doen. Mezelf op zo'n manier te gronden richten eigenlijk. Hey, bedoel, dan kan ik wel een pureblood zijn. Maar ja, als ik een pureblood ben met longkanker of zo, dan ben ik nog niet blij, weet je. En kijk, de dood moet ook een oorzaak hebben. Zo is het dan ook alweer. Maar je hoeft het niet... je hoeft het niet te gaan zitten opzoeken, zeg maar. Dus zo zit ik er dan een beetje in. En sowieso is het leven is gewoon een... of tenminste ouder worden, dat is toch een soort van traject. Waarbij je gewoon steeds meer zal moeten opgeven. En op een gegeven moment, zelfs je leven. Maar hoe ouder je wordt, hoe meer dingen je zal moeten laten. Hè? Dan kan je niet meer... Roken als een 20-jarige of zuipen als een 20-jarige. En op een gegeven moment kan je bepaalde dingen niet meer eten. En op een gegeven moment kan je bepaalde dingen niet meer doen. En dat is gewoon onderdeel van het volwassen worden. Onderdeel van het ouder worden. Tenminste onderdeel van het ouder worden in goede gezondheid, weet je. En dat is nou allemaal zo. Op een gegeven moment zal je daar gewoon afscheid van moeten nemen. Van dat soort dingen. En weet je, wat ook wel... Wat ook wel een goeie was, dat die Jordan Peterson, om die nog eens aan te halen, die zei ook van ja, het leven is nou eenmaal lijden. Maar als je verkeerde keuzes maakt in het leven, dan kan je van je leven gewoon een fucking hel maken. Hè? Dus je kan het maar tot op zekere hoogte beter maken, maar je kan het echt tot in extreme erger maken voor jezelf. En verslaving is daar een goede manier voor. Wat dat betreft hoop ik dat ik wat interessante inzichten heb verschaft of zo. Vanuit mijn persoonlijke ervaring en wat ik dan door de jaren heen heb geleerd. En vooralsnog rook ik nog een biertje en drink ik nog een sigaretje. Maar ik ga daar wel mee stoppen. Ik ga daar de komende maanden echt wel werk van maken om gewoon gezonder te worden. Want er komt, zoals ik het nu zie, komt er nog een hele zware tijd aan. En dan moeten we wel goed gezond ingaan. Hè? Ja, en wat wel een belangrijke is, wanneer je die uitdaging aangaat. Hè? Dus dat je zegt van nou... Ik ga stoppen met wat het ook maar is wat ik doe en niet meer wil doen. Is het belangrijk dat je gewoon een beetje lief bent voor jezelf. Dat klinkt heel stom, maar kijk, op het moment dat jij jezelf gaat zitten haten en jezelf gaat zitten dwingen en jezelf gaat zitten uitschelden of whatever, dan kom je in een bepaalde mindset waardoor je eigenlijk alleen maar weer meer... naar je verslaving toe gaat, zeg maar. Hè? Dus wees gewoon een beetje geduldig met jezelf en wees een beetje lief voor jezelf. En dat helpt echt wel een hoop. Dus ja, dat was hem eventjes voor deze week. Ik wou nog eventjes een soort van huishoudelijke mededeling geven. Dat er zijn een hoop mensen die zich zorgen maken over wat Discord nou precies gaat doen deze week. Hè? Want er zijn allerlei nieuwe terms of service en zo. En in ieder geval, word ik genoekt, word ik niet genoekt. En ja, ik weet het ook niet. Maar ik zie de overstap naar een ander platform zie ik vooralsnog niet zitten. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb maar een backup server gemaakt. Die staat gewoon klaar voor gebruik, als het ware. Dus mocht de PrepNL Discord server worden genoekt of whatever, dan zal ik op de diverse socials, zoals op YouTube en Telegram en zo, zal ik wel een uitnodiging zetten naar de backup. En dan hopelijk kunnen we daar weer even een tijdje voort. Maar ja, of de server nou daadwerkelijk wordt genoekt of iedereen zijn account wordt opgegeven of zo, dat weet ik niet. We zullen het wel zien. Maar we hebben in ieder geval een backup klaarstaan voor het geval dat. Maar goed, daarmee ga ik dus, zoals ik al zei, de uitzending afsluiten. Ik geef jullie de groet der rechtvaardigen. Ik bedank jullie voor de aandacht en graag tot volgende week.